Romeinen, waarin fundamentele waarheden van het evangelie uiteengezet en verklaard worden. Waarheden die we dan gewoonlijk in de andere brieven van het Nieuwe Testament terugvinden, maar in de eerste plaats hier in deze eerste Nieuwtestamentische brief vinden wij uiteengezet op wat voor een bijzondere wijze de zondaar voor God gerechtvaardigd wordt of kan worden. Maar op welke bijzondere wijze een zondaar die onnut is voor God van nature, niettemin voor God gerechtvaardigd wordt. En daarna niet meer onnut is, maar integendeel nuttig is geworden. Inmiddels heb ik voor mij liggen zomaar Romeinen hoofdstuk 3, waar de bekende schriftgedeelte staat. Ik neem aan tenminste dat het bekend is. Een gedeelte waarin de natuurlijke mens beschreven wordt, vanaf vers 10 in elk geval van Romeinen 3, waar staat: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. En daarna gaat het nog een poosje door, maar ik gun me de tijd niet om daarop in te gaan. Maar sta even stil bij die uitspraak: allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Allen en tezamen spreekt uiteraard over hetzelfde, namelijk over heel de mensheid, inclusief u en ik dus, van nature wel te verstaan. Maar er staat: ze zijn afgeweken, de vraag is alleen waarvan. En er staat: zij zijn tezamen onnut geworden, onnut waarvoor? Wat is het dan waarvan de mens is afgeweken en waarvoor is de mens onnut geworden? Daar kan ik heel kort over zijn. Afgeweken van God en onnut voor God. Het antwoord op beide vragen is uiteraard volstrekt gelijk. Het gaat hier niet om het verschil van die dingen. Het gaat om één grondwaarheid, de positie van de natuurlijke mens. En de gedachte is nou eenmaal dat de mens geschapen is in het algemeen, en dat zelfs heel de schepping gecreëerd, geschapen is, opdat die schepping God zou dienen. Of nog korter, de schepping zou zijn, maar ook inderdaad handelen, bestaan, tot eer van God. En dus feitelijk in de dienst van God. Dat lijkt me duidelijk, want in het algemeen is het zo dat de dingen die wij maken ook in de eerste plaats zouden zijn tot eer van onszelf. Zo lijkt me dat. En dat is voor God niet anders. Al is het een eigenaardige vergelijking, moet ik u zeggen. Maar zo is het nou eenmaal. En als hij dus staat: allen zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, wil zeggen dat de mens van God is afgeweken en onnut geworden is voor God. Dat wil zeggen onbruikbaar. Omdat de mens nou eenmaal als zondaar, zoals verder ook beschreven, en zoals eigenlijk beschreven al in hoofdstuk 1 en 2, omdat die mens als zondaar nou eenmaal niet is tot eer van God en zeker niet leeft tot eer van God, maar sterker nog, hij leeft tot oneer van God. En weliswaar wordt het van Israël gezegd, maar het geldt voor heel de mens, namelijk: om uwentwil wordt mijn naam gelasterd de ganse dag, en woorden van gelijke strekking. Wij zijn altijd snel te zeggen: ja, maar dat staat over Israël, maar ik moet u zeggen dat al wat over Israël staat tegelijkertijd is ter illustratie van de positie van de mensheid als zodanig. Al wat over Israël gezegd wordt is net zo goed van toepassing op heel de mensheid. God gebruikt slechts Israël als aanschouwelijk voorbeeld van voor ons en bovendien van ons. Want wij worden geacht van Israël enige afstand te kunnen nemen en dat objectief te kunnen bezien en beoordelen. Maar tegelijkertijd, onze beoordeling is tegelijkertijd onze beoordeling van onszelf. En daar gaat het maar om. Om uwentwil en om mijnentwil wordt de naam des Heren gelasterd. Het punt is nu dat wij leren in het algemeen dat de natuurlijke mens verkeert in een positie van verlorenheid. Wij zeggen in ons evangelisch jargon: de mens is verloren. U en ik ben verloren, zondaar is verloren. De vraag is alleen: wie heeft hem verloren? Want wij zeggen niet: de zondaar is de verliezer. Wij zeggen: de zondaar is verloren. Door wie dan? Wie is de verliezer? Heel eenvoudig, en ik schiet er even snel doorheen. Wie is de verliezer? God zelf dus. De volgende vraag is: en wie zal dan het verlorene terugzoeken? ja, niet het verlorene, maar uiteraard de verliezer zelf. En dus leert de schrift ons dat de zoon des mensen, kan het ook niet helpen, er staat niet zoon van God, maar dat de zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat wil zeggen dus heel eenvoudig, de natuurlijke mens was verloren voor God en door God. De natuurlijke mens was van God afgeweken, de natuurlijke mens is voor God onnuttig. En waar het verlorene gezocht wordt en zalig gemaakt wordt en dus behouden wordt, want dat is het tegenovergestelde van verloren zijn. Waar de mens behouden wordt en dus waar de zondaar gerechtvaardigd wordt, wordt wedergeboren, wordt gemaakt tot kind van God enzovoorts, heeft het per definitie tot doel dat die zondaar alsnog, waar hij onnuttig was, alsnog nuttig wordt voor God. En waar die zondaar was tot oneer van God, zou hij vervolgens zijn tot eer van God en zelfs hij zal tot eer van God leven en handelen. Dat is waar het over gaat. En de eer van God wordt gerealiseerd door en komt tot uitdrukking in die zondaar die door de genade Gods inderdaad gerechtvaardigd geworden is. Begrijp je me goed? Dit alleen al, dat de zondaar gerechtvaardigd geworden is door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, is tot eer van God, niet tot eer van de zondaar. De zondaar zelf heeft er niks aan bijgedragen, zal ik maar zeggen. Kon dat ook niet. En waar het dus gebeurd is, is het het werk Gods en strekt tot eer van God. Maar zelfs daar wil ik het niet over hebben. Waar het om gaat, namelijk, is dat daarna en op grond daarvan de zondaar die inmiddels nuttig voor God geworden is, ook inderdaad God zou dienen. Dat wil zeggen, ik neem maar de woorden uit de 2e Korinthebrief voor het gemak. God heeft ons ooit, als gelovigen bedoel ik nu, God heeft ons ooit bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar de vraag is, zijn wij dat ook inmiddels? En dat is een praktische vraag. Het gaat maar niet om de theorie. Het gaat nooit om de theorie, het gaat altijd om de praktische consequenties van deze Bijbelse en leerstellige waarheden. Waar ik het namelijk speciaal over hebben wil met u vanmorgen, is over die eigenaardige discussie die er bestaat, ik weet niet of u er weet van hebt, maar over die een eigenaardige discussie die er in de praktijk bestaat over de positie van de gelovigen nu en in het bijzonder zijn positie als mens, hier op aarde en feitelijk ook als zondaar, of nog specifieker, het gaat om de positie van ons lichaam. Want wij leren, neem ik aan, dat weet ik niet, maar dat mag ik maar aannemen. Ik ga maar uit van wat ik zelf allemaal geleerd heb in de loop der tijd. Wij leren dat wij naar het vlees, wij als gelovigen, wij als kinderen Gods, nog steeds zondaren zijn. Begrijp je me goed, er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Er zijn altijd mensen die geen spiegel thuis hebben en die denken dat ze ineens volmaakt zijn. Dan zult u zeggen, maar dat staat toch in Colossense? Dan zeg ik, ja, dat is waar. Goed, wij weten dat wij volmaakt gesteld zijn naar de geest. Let op, naar de geest zijn wij volmaakt gesteld in Christus, in geestelijke zin. Dat wil zeggen, dat wat uit God geboren is, zondigt niet en kan ook niet zondigen, zegt bijvoorbeeld Johannes. Maar aan de andere kant weten wij dat, niet onze geest, maar in ieder geval ons vlees nog steeds zondig is, zegt diezelfde Johannes in precies hetzelfde korte briefje van slechts 5 hoofdstukken in Johannes 1. Wat uit God geboren is, zondigt niet, staat daar, maar er staat ook, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Die hebben we toch, hè? Staat allebei in dezelfde brief. Wat uit God geboren is, zondigt niet en kan ook niet zondigen. Niettemin, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Nou, sommigen verkiezen de ene tekst ten koste van de andere en de anderen verkiezen de andere tekst ten koste van de ene. Hebben jullie dat nog? Goed. Dus ze zijn en zeggen, we zijn volmaakt gesteld in Christus, alles is geregeld. Maar men koppelt daar soms aan vast, maar naar het vlees, wel naar het vlees zijn wij dood. Want dat staat toch ook in de Bijbel. Wij zijn naar het vlees en naar het lichaam zijn wij gestorven. U weet wel, want één is voor allen gestorven en dus zijn alle gestorven. En voor zover wij voor God leven, is dat naar de geest. Is dat alleen dat nieuwe leven wat in ons is. En God kent ons op grond van dat nieuwe leven. Dat laatste is correct overigens. Maar de bewering is dan dikwijls, maar naar het vlees kent de Heer ons niet, omdat ons lichaam een zondig lichaam is en God heeft daarmee afgerekend. Begrijp je me goed, meer komt voor dat mensen het onderscheid helemaal niet kennen en gewoon spreken over de mens, de christelijke mens, de gelovige mens. Wedergeboorte speelt in de gedachtegang nauwelijks enige rol en zo het wel een rol speelt, kent men de betekenis ervan dikwijls niet en men heeft het gewoon over de mens, de religieuze mens, die maar veel moet bidden en dan zal de Heer wel verhoren. En zoals ik het vanmorgen nog hoorde voorbij komen, want ik was toch al vrij vroeg gaat mijn bed. Zoals ik het vanmorgen hoorde voorbij komen, de mens moet maar veel bidden, want er is kracht in het gebed. Alsof die kracht niet de kracht Gods zou moeten zijn, in plaats van de kracht van ons gebed. Als ons gebed krachtig is, kan het alleen maar betekenen dat ons gebed zo sterk is dat het zelfs God in beweging kan krijgen. Nee, doet me altijd denken aan die hond van Toon Hermans, maar vooruit. U weet, het was een heel waakse hond. Als je hem wakker maakte, begon hij altijd meteen te blaffen. Maar goed. Nooit vergeten, sommige christenen zijn ook zo, sommigen denken dat God zo is. Als je maar hard genoeg roept, wordt hij wel wakker. Er is kracht in ons gebed. Wat een onzin. God is kracht. Nou goed. Maar waar het om gaat is dit. Dat weliswaar de Bijbel uitgebreid spreekt over het lichaam dat der zonden gestorven is. En dat de Bijbel zegt, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Maar men zou niet denken dat het lichaam, ons lichaam, uw en mijn lichaam, voor God dood is. Men zou ook niet denken dat wij op grond van wie wij van nature zijn, zo zonder meer God zouden kunnen bereiken of dat God in ons geïnteresseerd zou zijn. Dat is ook niet het geval. Want van nature al zijn wij voor God dood. Ook zonder dat de Heer Jezus voor ons gestorven is, zijn wij dood. Want wij waren eertijds, staat er, Efeze, het wordt gezegd tot gelovigen, Efeze 2 vers 1. Wij waren eertijds dood door de misdaden en de zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben. Dat is de positie van de natuurlijke mens. En of je nou veel of weinig bidt, het is altijd tijdverspilling. God hoort niet. De Heer zegt het ook, ook als ze in hun benauwdheid en hun ellende tot mij zullen roepen, ik zal hen niet horen. Want zij dienen mij met de lippen, maar zij doen hun hart verre van mij. God is niet Sinterklaas. God is niet een hulpje dat je kan aanroepen. God is niet onze butler. Denk er maar eens over na. Zo zit het niet. Wij kunnen alleen tot hem komen, indien wij komen tot de Heer Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door hem, Johannes 14. Wij komen tot de Heer Jezus, wij aanvaarden zijn verzoeningswerk en zijn kruisiging houdt inderdaad in dat wij naar de oude mens voor God niet alleen dood zijn, maar ook uitdrukkelijk gestorven, weggedaan, het is bekrachtigd geworden in het lijden en in de dood van de Heer Jezus. Dat is zo. God kent ons niet naar de oude mens, dat is volkomen correct. En voor zover wij tot God kunnen komen, tot God kunnen naden of tot hem getrokken worden, net zo je het hebben wil, want beide schriftuurlijk, is het alleen door geloof in en dus door onderwerping aan de Heer Jezus Christus. Maar het punt is dat weliswaar wij van nature dood waren, maar dat toen wij tot geloof kwamen in de Heer Jezus en hij ons nieuw leven gaf, geest gaf, dat wij daardoor levend geworden zijn voor hem, niet alleen naar de geest, maar wel degelijk naar het lichaam. En dan niet meteen roepen, maar er staat toch, we zouden afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling, die is toch dood. Ik moet u zeggen, die oude mens wellicht, maar waar het gaat om wellicht, want dat hou het nu buiten de discussie, waar het om gaat is dat dit zondige lichaam van u en mij wel degelijk levend gemaakt is op grond van de opstanding van Christus, of anders gezegd, op grond van onze wedergeboorte. Want tegen elke uitspraak in de Bijbel waar staat dat het lichaam dood is, der zonde, der wereld en zelfs der wet, staat tegelijkertijd de uitspraak dat het lichaam van de gelovigen levend is voor God. Want de grote fout die in de discussie gemaakt wordt en in de hele gedachtegang is dat men niet inziet dat leven en dood betrekkelijke, dat wil zeggen relatieve begrippen zijn. Ik zal het meteen uitleggen. Kan wel zijn dat het lichaam dood is, maar voor wie of voor wat? Het kan ook zijn dat het lichaam levend is, maar de vraag is voor wie en voor wat? Het zijn betrekkelijke begrippen. Ik neem meestal het voorbeeld van de telefoon. U weet wel, u neemt op, u wilt iemand telefoneren en de lijn is dood. Nee, zo, de lijn is dood. En dat is een heel goed gebruik, volstrekt legitiem gebruik van het woord dood, want dood wil zeggen dat er geen communicatie is. Dat is de enige echte betekenis van de term. Dood wil niet zeggen dat iets niet bestaat. Als iets dood is, betekent het niet dat het niet bestaat. Als iets dood is, wil het zeggen dat er is geen communicatie meer mogelijk. Er is geen gemeenschap. Mijn vader zou gezegd hebben, dood is verbroken gemeenschap. Want communicatie was in die jaren nog niet een populaire term. Begrijp je waar het over gaat? Wij waren, leest u het maar na in Efeze of zo. Leest u maar na, wij waren van nature levend voor de wereld. Levend voor de wet. Levend voor de duivel, maar we waren dood voor God. Tegelijkertijd. En nu is het andersom. Nu zijn wij dood voor de wereld, maar levend voor God. Wat vindt u van deze? Wie het was, weet ik niet meer. Misschien gooi ik twee geschiedenissen door elkaar en geldt het voor allebei. Maar ik denk tegelijkertijd aan Jacob, die geconfronteerd werd met bloedbesmeurde mantel van Jozef. U weet wel, de veelkleurige rok, of hoe die maar heten mocht, enzovoorts. En hij zei, Jozef is dood. Maar ik meen dat hij later zei, Jozef leeft. En in beide gevallen had hij gelijk. Toen hij zei, Jozef is dood, had hij gelijk, want de communicatie met Jozef was verbroken, de man was verdwenen en er was geen herstel mogelijk, leek het althans. En toen later ontdekten we dat Jozef leefde en koning was geworden in Egypte, toen zei hij, mijn zoon Jozef leeft. En de communicatie was weer mogelijk. Maar ik meen dat het iets dergelijks ook gezegd wordt in verband, ik weet het niet zeker uit mijn hoofd zo snel, maar ik meen dat iets dergelijks ook gezegd wordt, werd bij in de gelijkenis van de verloren zoon, de zoon die terugkeert tot de vader, en ik meen dat die vader zei, maar hij was dood, maar hij is weer levend geworden. Is niet zo, ik weet het niet zeker, maar u moet het toch controleren, als trouwe bereden, dus vooruit. He? Nou, maar zoiets, dat is niet wartaal, dat is volkomen terecht. Dood wil zeggen dat er scheiding is tussen de een en de ander. En het is dus een betrekkelijk begrip. Men kan tegelijkertijd dood en levend zijn. Dood voor de een en levend voor de ander. En dat is wat de schrift ook zegt in verband met de zondaar en de gelovigen in het algemeen. Maar ook in het bijzonder in verband met het lichaam van de gelovigen. Ik hou u voor, Romeinen hoofdstuk 6. Waar de vraag gesteld wordt, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade meerder wordt? Of zullen wij de zonde blijven dienen? En de apostel zegt, nee, dat kan niet, want wij zijn met Christus der zonde gestorven. Ik doe me net of iets schriftgedeelte ook ongeveer uit het hoofd kent. Maar er staat inderdaad dat dat zo is, we zijn met hem begraven. En dan de tweede helft van vers 4 van Romeinen 6. Daar staat, wij zijn met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden, dat wil zeggen van tussen de doden uit, opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. En de vraag is dus, naar aanleiding van deze uitspraak, waartoe werd Christus uit de dood opgewekt? Met welk doel? En niet zeggen op dat hij weer levend zou worden, want dat betekent in zichzelf niks. Waarom moest hij weer levend worden? Waartoe maakte God hem weer levend? Wel staat er, opdat dat zou zijn tot heerlijkheid des vaders. Of, in uitgebreide Nederlands, opdat hij, die inmiddels weer zou leven, de Christus, zou in zijn leven de Vader verheerlijken. Heb je dat? Waartoe werd Christus opgewekt? Wel, opdat hij hoge priester zou zijn. Opdat hij de eersteling zou zijn van de nieuwe schepping. Opdat hij middelaar zou zijn voor een nieuw verbond. Opdat hij oorzaak zou zijn voor eeuwige zaligheid voor ieder die in hem gelooft. Ik citeer maar even wat uit Hebreeën 5, zo achter elkaar. Opdat hij een werk zou doen tot heerlijkheid des vaders. En er staat, wij zijn met hem begraven en wij zijn met hem opgewekt, opdat gelijkerwijs Christus opgewekt is uit de dood tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij. Nou wat? Alzo ook wij tot heerlijkheid des vaders zouden leven, vanzelfsprekend. En omdat het zo vanzelfsprekend is, wordt het meteen in andere woorden gezegd, namelijk, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Begrijp je me goed? Efeze 2 zegt, wij wandelden eertijds in de misdaden en zonden en waren dus dood voor God in het oude leven. En ook Efeze 2 vervolgt met te zeggen, maar nu zijn wij zijn maaksel, opdat we zouden wandelen in die goede werken die God voorbereid heeft. Verzelf van Efeze 2. En hier staat precies hetzelfde, maar veel korter. In Efeze 2 wordt het gewoon uitgebreider uitgewerkt. Maar hier staat het veel korter. Waartoe zijn wij wedergeboren? Waartoe hebben wij deel gekregen aan de opstanding van Christus? Waartoe hebben wij nieuw leven ontvangen? Of gewoon, waartoe hebben wij de geest ontvangen? Wel, opdat wij net als Christus in ons praktische leven God zouden verheerlijken. Opdat wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Dat is een praktische aangelegenheid. Het is niet maar een kwestie van we hebben eeuwig leven ontvangen en dus gaan we naar de hemel. Ooit een keer. Ook zelfs niet. We hebben een nieuw leven ontvangen, dus hebben we een hemelse positie. Dat is wel zo, maar dat is niet het eind van het verhaal. Dat is theorie. Maar waar het om gaat is, dat wij dat nieuwe leven ook in de praktijk zouden leven. En uiteraard niet buiten ons lichaam, maar in ons lichaam is de gedachte. Vanzelfsprekend. En staat er ook achter. Want vers 5 zegt, want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En begrijp u me goed, zullen is grammaticaal het hulpwerkwoord van de toekomende tijd, dat is correct. Maar mocht u daaruit begrijpen dat hier dus over de toekomst gesproken wordt, dan hebt u het mis. Want dit zullen wijst niet op de toekomst, maar dit zullen drukt uit oorzaak en gevolg. Als het één waar is, zal noodzakelijkerwijze het andere ook waar zijn. En dat is wat het woord zullen hier betekent. Hulpwerkwoord van de toekomende tijd, grammaticaal, taalkundig. Maar we zijn niet met een taalles bezig en met redenkundig ontleden. We zijn bezig met begrijpen wat hier staat. En dan wordt de kwestie deze, of wordt het feit deze, dat als het waar is dat wij één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijns doods, kortom, als we met hem gestorven zijn, wel nu, dan zijn wij ook met hem opgewekt, logischerwijze. Dan zal dat dus ook waar zijn. Nu, niet pas in de toekomst. Voor degenen die in de taal blijven steken, zollen in het Duits is zollen, maar zollen betekent hetzelfde woord namelijk. En zollen in het Duits betekent ineens moeten. Nou, daar gaat het dus over. Als het een waar is, moet het ander ook waar zijn. Of als het een waar is, zal het andere ook waar zijn. Heb je dat? Drukt gewoon oorzaak en gevolg uit. Dat is gewoon Nederlands hoor, dit. En dus zouden wij dit niet verschuiven naar de toekomst. De gedachte is dat we nu met hem opgewekt zijn. En dan gaan we weer verder. Dit wetende, vers 6, dat onze oude mens, dat is die zondige mens, dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Maar u en ik weten dat ons lichaam niet teniet gedaan is. Maar anders zaten we hier niet. Toch? We zitten hier toch lichamelijk? Dus dit zondige lichaam is niet teniet gedaan. Dus als u leest dat het gaat om het zondige lichaam dat teniet gedaan is, dan leest u iets verkeerd. En zo is het ook. Want er staat niet dat het zondige lichaam teniet gedaan zal worden. Maar er staat dat het lichaam teniet gedaan zal worden. En dus niet bruikbaar meer zou zijn voor de zonde. Ik weet niet wat een nieuwe vertaling zegt, maar ik heb u niet gezegd dat u een nieuwe vertaling mee moest nemen natuurlijk. He? Dus daar ga ik ook maar niet op in, want het maakt het allemaal zo ingewikkeld en we hebben altijd maar zo weinig tijd. Nou goed. Maar lees het nog maar een keer op dat het lichaam der zonde, dat wil zeggen voor de zonde, teniet gedaan zal worden. En wat het betekent is al lang gezegd, en anders bent u de draad kwijtgeraakt. De vraag was namelijk, zullen wij in de zonde blijven of zullen wij de zonde blijven dienen? En het antwoord is nee, want we zijn met Christus gestorven, opdat het lichaam voor de zonde niet meer bruikbaar zou zijn. Of althans, opdat het lichaam niet meer slaaf der zonde zou zijn. Heb je dat? Ga ik meteen verder? Staat er trouwens gewoon achter ook op. Namelijk opdat wij niet meer de zonde dienen. En begrijp je goed, er staat niet opdat we niet meer zouden zondigen, want dat doen we wel. Maar het gaat erom dat we niet meer slaven van de zonde zouden zijn, want dat is wat het woord betekent. We kunnen inmiddels namelijk iets anders dan zondigen. Dat konden we vroeger niet. Vroeger waren we volstrekt slaven, lijfeigenen, horigen, hoe het maar heten mag, slaven van de zonde. Als een mens iets doet namelijk, wel hij is een zondaar. Wat zou hij doen als hij wat gaat doen? U weet wel, de appelboom wordt actief. Wat gaat hij doen? Raad eens. Ja, dus appeltjes voortbrengen, dat is het verhaal. Nou, de mens is een zondaar, nou wordt hij actief. Wat gaat hij dus doen? Zondigen. En alles wat gedaan wordt om de mens te activeren, brengt alleen met zich mee dat de mens gaat zondigen. Dat is ook wat de Bijbel leert. Zelfs staat er waar de wet op de mens gelegd wordt, wordt de mens geactiveerd, want de wet prikkelt hem. En het resultaat is dat hij alleen maar gaat zondigen, terwijl de wet juist zegt dat hij dat niet doen moet. Maar dat maakt niks uit, de wet activeert de mens en doet hem dus zondigen. Staat in dezezelfde, staat in een bladzijde verder, Romeinen 7. Nou ja, en Galaten enzovoort, dat staat vele malen. Zie, maar de bedoeling is dat wij deel hebben de dood en opstanding van Christus, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Er is namelijk een sterkere macht in ons lichaam wel te verstaan, een macht sterker dan de zonde, die ons dus een alternatief geeft. Nou goed, gaan we verder. Vers 7, want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En dan vers 8, indien wij nu, en nu wil zeggen, het is de samenvatting van het voorafgaande. Je had ook kunnen staan, indien wij dan. Want nu en dan is niet altijd tegengesteld. Indien wij nu, of indien wij dan, met Christus gestorven zijn, zoals dus eerder gezegd, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En dan volgt hetzelfde verhaal. Namelijk, wij zullen met hem leven. Maar wat hier staat, slaat niet op de toekomst. Maar wat hier staat, slaat op het heden. Namelijk, als wij geloven dat wij met hem gestorven zijn, dan zullen wij noodzakelijkerwijze, kortom, dan moeten wij ook geloven dat we met hem opgewekt zijn. Vraag het eigenlijk nog verder, maar dat vinden we pas in Efeze. Want daar staat, als we met hem gestorven zijn, kortom, dan zijn we ook met hem opgewekt. Maar als wij met hem gestorven en opgewekt zijn, dan zijn we ook met hem gezet in de hemel. Maar dat deel van het verhaal komt in Romeinen niet voor. Nog niet. Maar het gaat om het logische verband tussen die dingen. Het is een geheel. En dus, indien wij dan met Christus gestorven zijn, dan geloven wij dat wij ook met hem leven. Nu, logischerwijze. En dat het dat betekent, blijkt ook uit het volgende vers. Namelijk, wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. Kortom, de dood heerst niet meer over hem. En als wij één plant met hem zijn, betekent dat dat de dood ook niet heerst over ons. De dood is niet de hoogste macht meer, ook niet in ons lichaam. Wij zullen weliswaar, als de tijd verstrijkt en de Heer vertoeft te komen, want ik heb ook een paar clichés uit mijn hoofd geleerd. Wij zullen weliswaar sterven naar het vlees, maar dat betekent nog niet dat de dood heerst over ons, want we zullen met groot gemak daaruit opstaan. Bovendien, in belangrijke mate zijn wij al uit de dood opgestaan. Het zal blijken dat waar wellicht ons lichaam sterft, wij onze ogen, wat het maar wezen mag, maar onze ogen zullen opslaan in de hemel. De dood is niet de hoogste macht. Het leven van Christus in ons is de hoogste macht die er is. Christus in ons, enzovoorts. Vers 10, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat blijft ook zo. De Heer Jezus Christus is dood der zonde. Niet door de zonde, dat staat er ook niet. Maar der zonde wil zeggen voor de zonde. Hij dient de zonde niet. En de zonde heeft geen macht over hem. In ieder geval niet meer. En daar gaat het maar om. De rest bespreek ik nou niet. Dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. Dood voor de zonde dus. En dat hij leeft, dat leeft hij gode. Dat wil zeggen, voor God. Hij is voor de zonde gestorven en hij is voor God levend. Hij is dus dood en levend tegelijkertijd. Dood naar de oude mens, levend naar de nieuwe mens. Dat wordt ook over Christus gezegd, uitgebreider in een andere brief. Met andere woorden, hij leeft niet om de zonde te dienen of vanwege de zonde. Hij leeft om God te dienen. En als wij één plant met hem geworden zijn, geldt dat voor ons ook. En begrijp je me goed, hier gaat het niet om een soort geestelijke opstanding of zoiets. Hier gaat het in verband met Christus wel degelijk over de dood en opstanding van zijn lichaam. Die heb je toch? En het lichaam van Christus, wat het ook wezen mag, want ook daar kan ik nu niet op ingaan. Maar het lichaam van Christus was in ieder geval dat lichaam wat in het graf lag. En dat daarna, na zijn opstanding, daar niet meer bleek te zijn. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. In dezelfde letterlijke zin en in verband met hetzelfde lichaam. En de gedachte is dat dat lichaam in elk geval, hoe dan ook, der zonde dood is, maar gode levend. En dat betekent dat uw en mijn lichaam, aangenomen dat u een gelovige bent, dat uw en mijn lichaam weliswaar der zonde dood is, maar niet gode dood. Der zonde dood, maar gode levend. En dat is ook het volgende vers, vers 11. Alzo ook gij lieden, gezegd tot gelovigen in Rome, alzo ook gij lieden, reken, houd het ervoor, reken, staat er letterlijk, calculeer. Het heeft met boekhouden te maken, dit woord, logisch om mij. Als ook gij die de houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levend zijt. Dezelfde lichamelijke wijze als het ook van de Heer Jezus uiteengezet wordt. Ons lichaam is wel dood, maar der zonde, niet gode. Integendeel, levend voor God. En dat betekent ook wat het betekent. Namelijk dat we dus met het lichaam God zouden dienen, zijn eigendom zijn. Die term heeft overleefd in ons evangelisch jargon. Wij waren vroeger eigendom van de zonde die over ons heerste. Wij konden niet anders. En wij zijn nu eigendom op dezelfde lichamelijke wijze, eigendom van God zelf. En hem zouden wij dienen. Dat kunnen wij. Want de kracht Gods is sterker dan de kracht van de zon. Als dat niet zo was, konden we sowieso niet behouden worden. Het gaat erom dat wij onze lichamen dus aan hem ter beschikking stellen. Omdat God onze lichamen levend gemaakt heeft. Dat betekent gewoon omdat God in contact getreden is met ons lichaam. Omdat hij ons gekocht heeft, verlost heeft. In ieder geval van de heerschappij van de, niet van de zonde, van de heerschappij van de zonde. Opdat we niet meer de zonde zouden dienen, maar hem zouden dienen. Praktisch. in ons leven en heel ons leven. Het is immers op grond van wedergeboorte, op grond van geboorte, dat betekent dat heel ons leven hem toekomt, inclusief ons lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Waar komt dan het domme verhaal vandaan? Sorry, ik bedoel het niet persoonlijk, voor niemand overigens. Maar waar komt dan het verhaal vandaan dat ons lichaam voor God dood zou zijn? Het is springend, springlevend. Maar de consequentie ervan is dat wij dus ons lichaam aan hem ter beschikking stellen. Niet enige uren per week, per zondagochtend bedoel ik dus. Niet enige uren per week, maar gewoon de rest van ons leven. En voor doel gebruik ik dan toch maar weer enige uitdrukkingen uit ons jargon. Het evangelisch jargon, het klassieke evangelisch jargon. Bent u al zijn eigendom? Weet u zich al het eigendom van de Heer Jezus? Zo oud ben ik al, ja. Die uitdrukkingen ken ik allemaal nog. Weet u zich al het eigendom van... Ik vraag niet, gaat u straks naar de hemel als u sterft? Ik vraag, weet u zich al het eigendom... Denk er maar eens over na. Weet u zich al het eigendom van de Heer Jezus? En op de zondagsschool heb je je hartje... Dat is heel je leven, hoor. Vraag dat maar aan de dokter. Heb je je hartje... De cardioloog, ja. Nou goed. Zeker. Heb je je hartje al aan de Heer Jezus gegeven? En daarna zeggen we tegen elkaar, wat een zo'n prachtige samenkomst, er zijn er zoveel tot overgave gekomen. Let u op de uitdrukkingen. Ik weet niet of u ze kent, ik heb geen flauw idee. Maar al die uitdrukkingen zeggen niet dat men tot geloof is gekomen, maar zeggen dat men zijn leven aan God ter beschikking heeft gesteld. Nou kan dat niet van nature, maar het kan op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, op grond van zijn dood en opstanding. Waardoor wij weliswaar dood zijn naar de oude mens, maar levend zijn op grond van de nieuwe mens. Per slot, als God zijn leven in ons geeft, dan geeft hij dat in ons lichaam en daarmee wordt ons lichaam levend voor God. En hij doet het alleen opdat dat lichaam aan hem dienstbaar gemaakt zou worden. Opdat wij niet meer slaven zouden zijn der zonde, maar slaven der gerechtigheid. En dat is waar dit hoofdstuk over gaat. Lees maar verder. Vers 11. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij weliswaar der zonde dood zijt, maar gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En dus... Conclusie, want daar ging het om, zullen we blijven zondigen? Zullen we de zonde blijven dienen? Nee, dat dan, op grond van het voorgaande, dus, hè, dat dan de zonde niet heersen. Want wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. En dat betekent niet dat we niet zondigen, zoals gezegd, maar het betekent dat de zonde in ons niet heerst en ons dus niet onbekwaam maakt om God te dienen. En hoezeer wij ook zondaren zijn nog, en hoezeer wij ook zondigen, ik gebruik het niet als excuus, integendeel, maar hoezeer dat wellicht het geval is, het maakt ons niet onbekwaam om God te dienen. De kracht Gods in ons, de kracht van Gods gerechtigheid en genade, is groter dan de kracht van de zonde. En dus zongen wij vroeger, kom, uitnodigingslied was dat, kom zo gezijd. Ik vond altijd een vreemde uitdrukking. Het heeft me jaren gekost om te begrijpen wat eigenlijk de betekenis was, kom zo gezijd. Maar het betekent dus dat wij zouden komen tot de zoals wij zijn. Niet alleen op het moment dat we een beslissing nemen voor de Heer Jezus, maar ook daarna. Zoals wij zijn, zonder eerst te proberen onszelf een beetje bij te schaven enzovoort, want u weet, beschaving betekent weinig. Integendeel, we zouden tot hem gaan met al ons lek en gebrek. En daarna repareert hij het lek en gebrek niet. Hij gebruikt ons ondanks ons lek en gebrek. Want u weet, elke zondaar heeft zijn lek en gebrek, heet zoiets. Toch? Nou, zoiets in ieder geval. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Hij neemt niet de zonde uit ons weg, maar hij maakt ons bekwaam om desondanks hem te dienen. En daartoe heeft hij ons leven geschonken. Als we dus zeggen dat we naar de geest levend zijn voor God, houdt dat in dat waar die geest en waar dat leven gegeven is in dit sterfelijke lichaam, wij dus de verantwoordelijkheid hebben om dit sterfelijke lichaam aan hem ter beschikking te stellen. Omdat het levend gemaakt is. Trouwens, ik heb het eens nagevraagd aan Adam hoe dat eigenlijk is. Hoe wordt eigenlijk een lichaam levend gemaakt? Nou, zegt hij, doordat God zijn adem, zijn leven in ons geeft. Toch? Zo wordt het lichaam levend. Ook praktisch levend, een levende ziel. Dat wil zeggen praktisch levend. En zoals met ons in de wedergeboorte. Ook God blaast in ons zijn heilige geest. Dat wil zeggen, hij geeft ons nieuw leven, geeft het leven van Christus in ons en daarmee wordt het lichaam levend hoor. En de bedoeling is dat het inderdaad een levende ziel wordt. Dat wil zeggen dat het uitwerking heeft in onze praktische levenswandel waarin wij niet meer de zonde dienen, maar de gerechtigheid of niet meer dienen, met de woorden weer uit Efeze 2, niet meer wandelen in misdaden en de zonde, maar wandelen in de goede werken welke God, en niet wij, voorbereid heeft. Heb je dat? En dus vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Het lichaam blijft een sterfelijk lichaam. Met gebreken dus. Niettemin, in dat sterfelijke lichaam zou niet de zonde heersen. En dan vers 13, kortom, stelt uw leden, dat is uw lichaam, uw lichaamsdelen, stelt uw leden niet der zonde aan de zonde ter beschikking. Tot gereedschappen, wapenen staat er, gereedschappen, der ongerechtigheid, het heet wapenen omdat het altijd gaat om een strijd namelijk, en in de strijd is het gereedschap per definitie wapentuig. Stel uw leden, uw lichaamsdelen niet aan de zonde ter beschikking, tot wapenen der ongerechtigheid, der zonde dus, maar stelt u zelf een gode, uw lichamen dus, en anders ben je hier de draad kwijt, stelt u zelf, uw lichamen dus, goden als uit de doden levend zijnde of levend geworden zijnde. Kortom, stelt uw leven aan God ter beschikking tot wapenen, gereedschappen der gerechtigheid. Want de zonde zal u niet, over u niet heersen, maar de gerechtigheid. Dus. En dat is ook wat verderop in dit hoofdstuk uiteengezet wordt. Wij zijn namelijk, ik neem er ergens de draad op in vers 22, wij zijn namelijk van de zonde vrijgemaakt, verlost namelijk van de slavernij of dienstbaarheid der zonde. En wij zijn Gode dienstbaar gemaakt, kortom, wij zijn nu dienstknechten dan wel slaven, doulos, slaven van Christus. In het lichaam, uiteraard, wat had u dan gedacht? Nu! In ons leven, ons praktisch leven, en dat zou vrucht dragen. Staat er vervolgens. De uiteenzetting is duidelijk genoeg. En we vinden precies dezelfde gedachtegang vervolgens in hoofdstuk 8. Want in hoofdstuk 6 is de hoofdgedachte, wij zouden niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid. En in hoofdstuk 8 is de gedachtegang, wij zouden niet de zonde of de ongerechtigheid dienen, maar wij zouden de geest dienen. Want die geest die in ons geplaatst is, die maakt ons levend. En die geest zou ons leven zodanig inhoud geven dat wij nu nog wandelen in het lichaam, geleid worden tot of naar onze aanstelling tot zonen in de toekomst. En dat is hoofdstuk 8. Waar staat in vers 9, gij zijt niet in het vlees. En vers 8, want wie in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Daarna zeggen wij, maar we zijn toch in het vlees? Dan zegt de apostel, nou ja goed, we zijn in het vlees, maar de bedoeling is, wij wandelen niet naar het vlees. De bedoeling is dat wij niet zouden wandelen en dus in de praktijk zouden leven in overeenstemming met de overleggingen van onze oude mens. Onze natuurlijke overleggingen, onze natuurlijke emoties, ons instinct, want dat is het echte woord in gewoon Nederlands. Al hebben we er overleggingen van gemaakt. Dan klinkt het wat intelligenter. Ja, maar dat is het niet hoor. Waar het om gaat is dat wij zouden wandelen in overeenstemming met dat woord Gods wat in onze harten geplant is. Geestelijke overleggingen. We zouden naar de geest wandelen namelijk. En daarvan staat, in vers 10 dan maar, om destijds wil, vers 10, en indien Christus in u is, zo is weliswaar het lichaam dood. En dan staat er om der zonde, enkelvoud hoor, niet meervoud, dus een misverstand. Om der zonde wil. Maar dat betekent niet, het lichaam is dood door de zonde. Het betekent, het lichaam is dood voor de zonde. En inderdaad in enkelvoud, want de gedachte is niet aan zonden, zondige daden, maar aan de zondige natuur. Waaraan het lichaam van nature onderworpen is. Maar het lichaam is dood. Voor de zonde, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil, opdat wij de gerechtigheid zouden dienen. En er komt dezelfde redenering. Indien de geest van degene die Jezus uit de dood opgewekt heeft in u woont, zo zal die geest ook u opwekken, uiteraard. Indien de geest die Jezus uit de dood opgewekt heeft, de mens, Jezus, in u woont, wel, die geest die zal dus ook u levend maken staat. Niet pas in de toekomst, maar weer net zo vandaag. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen, let op wat er niet staat. Er staat niet, zo zal die geest ook uw dode lichamen levend maken. Zo van dus op de opstandingsdag of de opname van de gemeente of wanneer het maar is. Nee, er staat, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken. En een sterfelijk lichaam is niet een dood lichaam, maar is een lichaam wat nog volgens de dokter althans leeft. Maar wat volgens God dood is, omdat er geen gemeenschap is tussen God en dat lichaam van de zondaar. Maar als die geest van Christus in ons geplant wordt, de geest Gods dus, dan betekent dat dat daardoor onze sterfelijke lichamen, onze lichamen die beheerst werden door zonde en dood, levend gemaakt worden voor God, opdat die lichamen God zouden dienen. En dus, vers 12, zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien je naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dus alleen maar de werking van de dood bekrachtigen. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Lijkt me een duidelijke zaak. Waar het dus om gaat, is dat onze lichamen weliswaar gestorven zijn, maar der zonde, der wereld, gelaten zit, en der wet, Romeinen 7, maar levend gemaakt zijn voor God, voor zover wij gelovigen zijn. En dat is waar het om gaat. Het evangelie is trouwens sowieso de prediking van het evangelie aan dode mensen, dat ze levend kunnen worden. Door de stem Gods te horen, want de uren komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon des mensen zullen horen en ze zullen leven. Dat is waar het over gaat. En van de natuurlijke mens kun je zeggen, die is dood voor God, dat is waar. Maar als wij tot geloof komen, dan is dat wedergeboorte, worden wij geboren uit de geest. Maar de consequentie daarvan is dat waar die geest, waar het nieuwe leven geplaatst wordt in ons oude natuurlijke lichaam, dat lichaam dus ineens levend geworden is voor God. En daar gaat het om heel de rest van ons leven. Opdat God ondanks onze tekortkomingen ons zou gebruiken in zijn dienst. Als het niet zo was, zou ik hier niet durven staan vanmorgen. En als het niet zo was, had ik ook geen boodschap. Voor u ook niet. Net zo min. Maar dat is nou juist waar het over gaat. Dat wij onze lichamen aan hem ter beschikking zouden stellen. Ik moet er meteen bij zeggen dat het logische vervolg op deze uiteenzetting hier in Romeinen 6 en Romeinen 8... gevonden wordt in hoofdstuk 12 vers 1... waar dan meteen staat, ik bid u dan... want u weet hoofdstuk 9 tot en met 11 zijn een soort parenthese... maar er staat, ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods... dat gij uw lichamen, niet maar uw levens of uw geest... uw lichamen stelt tot levend, let op, levend lichaam. Hoe kan men in vredesnaam volhouden dat het lichaam van de gelovige dood zou zijn voor God? Dat heeft men van het evangelie nog niet zoveel begrepen. Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, omdat het geheiligd is voor de dienst van God. Dat is wat heiliging betekent. Heb ik een dag gevraagd aan Aaron. Waarbij Aaron en heel zijn familie geheiligd werd om priester te zijn. Verder gebeurde er niks met ze. Maar God nam hen aan in zijn dienst en daardoor waren ze heilig. Omdat ze gewijd werden aan dienst van God. En er waren potten en pannen en wat het maar wezen mag. En ze werden geheiligd tot gereedschappen voor de tabernakel of de tempel later enzovoorts. Bestaat er ook heilig goud, heilig zilver? Nee, zilver is zilver, goud is goud en ijzer is ijzer. Maar op het moment dat het gewijd wordt aan de dienst van God is het heilig. Zoek het woord maar op in uw Bijbel, dat is wat het betekent. En ons lichaam is heilig, niet omdat het volmaakt is, integendeel, maar omdat het gewijd is aan de dienst aan God. En dus, stel uw lichamen tot levend, heilig en golden welbehagelijk offer, want dat is logischerwijze, redelijkerwijze, onze godsdienst. Onze godsdienst bestaat niet uit het geven van tienden. Onze godsdienst bestaat niet uit bijdragen in een collecte dat we offeren genoemd hebben. Dat klopt, dat is ook bijbels. Onze godsdienst bestaat niet uit het brengen van bepaalde volbrengen van bepaalde rituelen of zoiets. We bidden voor het eten of wat het maar wezen mag. Nee, of daarna, dat maakt me nou niet uit, maar... Maar onze godsdienst bestaat uit dat we 100% onze levens aan hem ter beschikking stellen. Waarna hij wellicht niet 100% daarvan gebruikt. Gelukkig niet, denk ik altijd. He? Maar hij gebruikt wat hij gebruiken wil. En ook wat hij niet gebruikt, zouden wij niettemin aan hem ter beschikking stellen. En dat zonder te weten waartoe dat zal leiden. Zonder te weten waar wij komen zullen. Enzovoort. Dat is Bijbelse gedachte. En ik ben van mening dat de theorie die zegt dat het lichaam van de gelovigen voor God dood is, alleen maar dient om een excuus te hebben om God niet te hoeven dienen. En om te kunnen zeggen, oh God ziet het niet, God hoort het niet, God heeft al onze zonden weggedaan en wat wij ook doen, het maakt voor God niet uit, het is allemaal onder het bloed enzovoorts. Om uit te komen onder wat wij zojuist gelezen hebben, namelijk wij zijn schuldenaars om naar de geest te leven en niet naar het vlees. Om niet onze lichamen aan hem ter beschikking hoeven te stellen. Meestal wordt het dan beperkt tot we stellen onze geest aan hem ter beschikking. Zo van, we houden ons bezig met bijbelstudie enzovoort, opdat we daar zoveel mogelijk van begrijpen. Want dat is in ieder geval geestelijke activiteit enzovoort. Maar voor het praktische leven, nee, daar is God niet in geïnteresseerd. En dat is dwaasheid. Voor zover ons denken veranderd zou worden, dat is volgende vers hier in Romeinen 12. Voor zover ons denken, ons gemoed vernieuwd of veranderd zou worden, Romeinen 12 vers 2, is het juist opdat onze lichamen vervolgens en op grond daarvan aan hem ter beschikking zouden gesteld worden. Je moet zelf zeggen, de volgorde is ook een duidelijke, wij stellen onze lichamen aan hem ter beschikking. Het eerste wat hij met ons zal doen is ons vullen met zijn woord, opdat onze gedachten veranderd zouden worden. En nadat dat gebeurd is, zijn wij wellicht bekwaam om ook enige verantwoordelijkheid in zijn dienst te dragen. En mocht u, sorry, ik bedoel het niet persoonlijk en ik ken u niet, ik weet ook niks van u en ik wil het ook eigenlijk niet weten. Maar mocht u nou zeggen, nou, ik zou niet weten welke verantwoordelijkheid ik draag in de dienst van de Heer, dan kan het wel wezen dat u daar ook op geen stukken aan toe bent, omdat uw gemoed nog niet vernield is geworden, dat uw denken nog niet veranderd is geworden. En dan zegt u misschien, ja, maar ik ben al zoveel jaren een kind van God en ik bezoek de samenkomst en ik doe bijbelstudies en al vele jaren, ik ben al zo lang op de weg, dat is de uitdrukking, het jargon, weet u wel, ik ben al zo lang op de weg enzovoort. Dan moet ik u zeggen, nou, waarschijnlijk is het dan zo dat u nog nooit uw lichaam gesteld hebt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Als u dat niet doet, heeft het ook geen enkele zin dat uw denken veranderd wordt. Want de verandering van denken is wat God bewerkstelligen wil door zijn woord en door zijn geest in uw en mijn harten om ons te bekwamen, ons nuttig te maken in de praktijk tot zijn dienst. Maar als wij verzuimen onze levens, onze lichaam aan hem ter beschikking te stellen, zal van die verandering van denken nooit enige sprake zijn. Ik durf het rustig zo te zeggen. Ik heb het veel te veel gezien dat het zo werkt. De mensen die tientallen jaren met grote overtuiging kunnen zeggen, het is zus, het is zo, het staat zus in de Bijbel, het is zo in de Bijbel. Daarna toch ineens van gedachten kunnen veranderen, dingen kunnen loslaten enzovoort. En er is maar één goede reden voor, één goede oorzaak. Er is geen vastigheid, er is geen werking van de geest Gods. Er is sprake van getheoretiseer over en in de Bijbel. Het misbruik maken van het woord van God voor eigen intelligente doelstelling, voor eigen arrogantie of wat het maar wezen mag. En dan te zeggen, dat is God wel behagelijk. Men kan er nog een bijbeltekst voor vinden ook, een benadering die minstens twee. Ja, ook wel 20, maar daar gaat het nou niet om. Maar het punt is dat er geen enkel doel dient als wij niet beseffen dat wij door geloof levend geworden zijn, ook naar het lichaam, opdat wij onze lichamen aan hem ter beschikking zouden stellen. En zo werkt het. Enige manier waarop het werkt. Het is niet maar een kwestie van wie wil de Heer Jezus aannemen, wie wil er een christen worden. De vraag is, wie wil zijn leven, zijn lichaam, alles aan hem overgeven? Wie dat wil, die wordt het voorwerp van Gods werk. Waarbij gezegd kan worden dat hij die in ons een goed werk begonnen is. Dat staat allemaal in de Bijbel, dus Filippenzen 1 geloof ik. Dat hij die in ons een goed werk begonnen is, dat ook zal voortzetten de rest van ons leven tot op de dag van Christus, dat wil zeggen tot aan de opname van de gemeente en onze openbaring voor zijn rechterstoel. Dus het werk wat God in ons wil doen, in ons lichaam, waarin anders? Of aan ons terwijl wij nog in het lichaam zijn, ondanks ons lichaam, ondanks onze tekortkomingen. En dat is waar het om gaat. Zondaren, maar door genade zalig. En juist in ons, zondaren, sterfelijke mensen, wil God zijn genade demonstreren in de toekomende eeuwen, die nou eenmaal reeds begonnen zijn bij de opstanding van Christus. Dit was ook Efeze 2. En daar gaat het om. Beseft u dat God theoretiseren helpt niet? De Bijbel is duidelijk genoeg. Ik heb een hele lijst teksten. Wie het eerst komt, heeft ze. Van me, ik ga ze toch niet meer voorlezen. Ja, zo doe ik dat wel eens, ja. Maar een hele lijst teksten, zomaar, is lang niet compleet. Teksten waarin in elk geval staat dat ons lichaam levend is voor God. Met alle consequenties van dien. Want wij zijn schuldenaars om onze lichamen aan hem ter beschikking te stellen. En dat is reden genoeg, niet alleen om het te doen, maar om hem daar zelfs voor te danken. Zullen we dat doen? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dit grote voorrecht dat wij die afgeweken en onnut geworden waren voor u, niettemin met alle vrijmoedigheid tot u en tot uw troon kunnen en mogen naderen om daar ons hele leven, om daar ons lichaam aan u ter beschikking te stellen. Niet omdat het zo geweldig of zo volmaakt is, maar omdat u het bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. Wij danken u dat wij tot u mogen komen zoals wij zijn. En dat ondanks de gebreken die wij nou eenmaal hebben, tot u mogen naderen. omdat u ondanks onze gebreken ons gebruiken wilt en gebruiken kunt voor uw dienst.